Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Een tweevoudige bede tot de gemeente. En een viervoudig gebed tot de broeders ambtsdragers. Ik weet niet of u wel eens op vakantie gaat met het vliegtuig. Maar als u vandaag de dag in Griekenland komt, dan kunt u rechtstreeks met het vliegtuig vanaf Schiphol naar Saloniki, een stad met zo'n 300.000 inwoners. En wanneer je nou uit dat vliegtuig zou stappen, en dat doen dagelijks vele honderden mensen, dan zijn er waarschijnlijk maar weinigen die besef hebben dat ze daar voet zetten op de plaats die het Bijbelse Thessaloniki of Thessalonike is. En nog veel minder mensen zullen ooit, wanneer ze daar op de grond staan, op dat vliegveld van Saloniki, vermoeden dat langs diezelfde plaats wellicht de voeten van Paulus en Silas, van Silvanus en Timotheus gestaan kunnen hebben. Thessaloniki is een gemeente die ontstaan is, burgerlijk gesproken dan, in 316 voor Christus. Toen trouwde ene Cassander met de dochter van de inmiddels gestorven Alexander de Grote. En die heette Nike. En zoals in die tijd gewoon was, dan bouwde zo'n vorst vaak een stad en die liet hij noemen naar de naam van zijn vrouw. Thessaloniki. Een bloeiende handelsstad, liggend aan de Via Egnatia, waarover in zo'n 50 na Christus de apostel Paulus kwam en het evangelie verkondigde. Een stad die de hoofdstad is geworden van Macedonië. Er was een proconsulaat gevestigd, zo heet dat dan met een duur woord. Maar Thessaloniki was toch een stad met grote zelfstandigheid. Het werd geregeerd door een uniek college van 6 politarchen, zeg maar burgemeester en wethouders. Welaan, op die tweede zendingsreis komt Paulus daar nu met Silas na hun gevangenisavontuur en na hun lofzang in de nacht in Filippi. Er was een synagoge, maar daar vond hij geen enkel gehoor. Wel bij de godsdienstige Grieken, de Jodengenoten. En zo ontstaat daar een voornamelijk heidenchristelijke gemeente. De Joden werden wel afgunstig omdat die gemeente groeide. En riepen enkele van de minsten van het straatvolk uit de criminele sfeer te hulp om een oproer te maken. Hebben toen daar het huis van Jason en Paulus en Silas bestormd. Hebben Paulus en Silas eruit getrokken en meegenomen naar de volksvergadering, zeg maar de gemeenteraad. Om ze daar te laten straffen. Maar als ze bij dat huis komen, blijken Paulus en Silas te zijn gevlucht. Van schrik heeft men ze toen in de nacht die gemeente naar Berea gestuurd. En daar werd hun prediking in de synagoge gehoord en geloofd. Maar goed, Paulus zat nog altijd toen hij in Berea was met zijn gedachten en zijn hart in Thessaloniki. En bij Silas en Timotheus, die had hij in Berea achtergelaten. Hoe zou het toch zijn? En als hij hoort dat die jonge gemeente daar wordt verdrukt en vervolgd, maar toch groeide, dan zendt hij Timotheus erheen en die komt bij hem terug en die brengt verslag uit. En die zegt, ja, in Thessaloniki zijn 4 dingen aan de hand. Ten eerste, ze vechten uw apostolische gezag aan, Paulus. Ten tweede, het huwelijk is een zaak die men niet hoog heeft staan. Allerlei heidense tradities en gewoonten en overspel wordt rustig getolereerd. Er is niets nieuws onder de zon. Ten derde gaan er allerlei vreemde verhalen over de wederkomst. Allerlei sectarische dweperijen doen daar de ronde. En het vierde punt. Men heeft moeite met het feit dat de gemeente van Christus geleid wordt door ambtsdragers. Zo heten ze toen nog niet, wij zijn ze later zo gaan noemen. Door oudsten en diaken. En dan gaat Paulus het antwoord op die vier punten schrijven in die 1 en 2 Thessalonicenzenbrief. Dat laatste punt nu, die worsteling om de rechte waardering van de ambten, is vanmorgen aan de orde. Bovendien ook hoogst actueel, want wij leven in een kerk waarin hetzelfde probleem weer gaande is. Wat zijn nou ambtsdragers? Hoe moet je die mensen beschouwen? Er was een crisis rondom de organisatie van de gemeente. En vandaag de dag, we hadden het er net nog over in de consistoriekerk, is dat toch eigenlijk ook zo? De domineeskerk ligt landelijk gesproken ondersteboven. En het gezag van ouderlingen en diakenen wordt alom aangevochten. Veel gemeenten bevinden zich in een crisissituatie waarin allerlei mensen door elkaar heen dingen doen. En men ziet eigenlijk ambtsdragers veel meer als een soort parlement. Hebben wij gekozen en die moeten onze wil doen of de wil van onze modaliteit. Hoe zit dat nou eigenlijk? Wel, om te beginnen, wie denkt dat de gemeente van Christus alleen maar uit ambtsdragers bestaat die de baas zijn, die heeft het mis. Dat is een Rooms-Katholieke ambtsopvatting. Daar zijn de ambtsdragers, de geestelijkheid, heeft het daarvoor het zeggen. In het protestantisme is dat niet zo. In de gemeente van Christus kennen we alleen maar actieve gemeenteleden, als het goed is, die allen het ambt van de gelovigen dragen. U en wij samen, allemaal. En wij dienen te getuigen, samen, niet alleen wij op bezoek, maar u ook op uw bezoeken. Wij dienen elkaar te corrigeren en aan te sporen. Allemaal, niet alleen wij, allemaal. Wij allen dienen onszelf en elkaar in tucht te houden. Dat wil zeggen dat we staan naar een levenswandel waardoor de Heere Jezus wordt geëerd, zoals we dat net zongen in dat mooie gezang. Laat ons uw eer alleen bedoelen. Maar omdat de gemeente nou eenmaal bestaat uit mensen die allemaal hun eigen werkzaamheden hebben, heeft de Heere God sommigen uit die gemeente laten aanwijzen opdat zij dat ambt van de gelovigen in het bijzonder zouden verrichten. En daarbij krijgen ze de regering, het bestuur, het opzicht van heel de gemeente toevertrouwd. Niet opdat ze hard zouden heersen over de gemeente, maar opdat ze de gemeente van Christus zou toerusten tot dienstbetoon. En dat zijn dan de bijzondere ambten die later in de brieven steeds meer naar voren komen. En die noemen we de herders en de leraars, de predikanten, de oudsten en diakenen en het ambt van evangelist. Dan begint Paulus aan die gemeente in ons tekstgedeelte te schrijven, broeders, hij bedoelt er ook broeders en zusters, maar daar wil ik verder niet op ingaan vanmorgen. Broeders, wij bidden u, erkent degenen die onder u arbeiden. Nieuwe vertaling, daar staat die onder u zich moeite getroosten. Letterlijk in het Grieks staat er die zware handenarbeid verrichten. Zou u niet verwachten, maar dat staat er in het Grieks. Het is een term die Paulus haalt uit het havengebeuren. Waar ze ploeteren met zware balen en met tonnen en met vaten. Daarmee wordt het leiding geven, het regeren in de kerk vergeleken. Zware handenarbeid. Broeders, het is een heerlijk werk om te mogen werken in de kerk. Dat is een heerlijk werk. Maar tegelijk, het is zwaar werk. Wat denkt u van al de desillusies? Van al de wakkere nachten die je doorbrengt? Van de soms loodzware gesprekken? Van de muizenissen en onbenulligheden waar gemeenteleden over kunnen vallen en zich druk over kunnen maken? Van de Satan, die er steeds op uit is, in mijn eigen hart, in uw hart, in ons aller hart, om Christus uit je hart en je leven weg te bannen en om daar je ik op te richten. Van alles wat er gebroken en vernield wordt, ook in een gemeente, je moeite getroosten, veel verdragen en toch vrolijk en met een brandend hart je werk doen. Paulus wist goed waar hij het over had. En die uw voorstanders zijn in de Heere. Dat is een vreemd woord. Voorstander zijn. In de nieuwe vertaling is daar neergezet lijden. Een voorbeeld wat je zou kunnen gebruiken is bijvoorbeeld twee broertjes die ergens in een straat lopen. Een grote en een kleine broer. En dan wordt die kleine geplaagd door een paar jongetjes. En dan stapt die grote broer er gauw tussenin en die gaat voor die kleine staan. Ja? Dat is nou een voorstander zijn. Beschermend. Dat is toch eigenlijk een heel ander woord dan lijden. Daar waren broeders die de leiding hadden in de gemeente. Dat is geen vies woord zoals veel mensen vandaag de dag vinden. Maar Paulus is heel voorzichtig. Ze hebben geen leiding in zelfzucht. In winstbejag, in eigen heer, in hardheid. Niet in een star conservatisme. Of in drammerig vernieuwingszucht. Nee, wij hebben de leiding in de Heere. Wij moeten voor u gaan staan tegenover al de boze machten die ons willen bespringen. En tegenover de dingen uit de wereld die u van de Heere Jezus weg willen trekken. Als die grote broer voor die kleine broer. Dat is leiding geven in de Heer, in Jezus Christus, in ootmoed, in dienende liefde. Het is onze taak om de gemeente in de Heere te leiden. Dat wil zeggen dat we zo met u omgaan, dat u stuk voor stuk en allemaal tezamen die ene naam van de Heere Jezus Christus hoog en in ere houden. Dat is waarachtige leiding. Niet dat wij de baas gaan spelen. Ik zal het wel eens even zeggen hoe het moet in mijn kerkenraad. Zo mag het helemaal niet. Een goede kerkenraad corrigeert de dominee regelmatig. Niet dat u gaat zeggen, wij regelen wel hoe het zal gaan. Nee. Niet mijn visie of onze visie, maar zijn visie. Gods wil. De gemeente moet ook niet verwachten dat wij haar op haar wenken bedienen, maar op zijn wenken bedienen. Wij staan in zijn dienst. Wij zijn uw voorstanders in de Heer. We hebben u te beschermen tegen de verleidingen van de boze, ook op het gebied van de leer, tegen dwaalleringen. En u gaat die dan verder terechtwijzen, vermanen, staat er. Dat staat in het Grieks een woordje bijbrengen. Nou kun je in het Grieks op twee manieren mensen iets bijbrengen. Je kunt de mensen didaskein, dat wil zeggen intellectueel op het gebied van je denkvermogen, je verstand iets bijbrengen, kopie-kopie, leren, onderwijs geven. Je kunt de mensen ook Nutetein staat er dan. Dat is op het gebied van het hart, van de ziel, dingen bijbrengen. Je zou kunnen vertalen met op het hart binden. In het hart prenten. Dat is nou vermaning in de gemeente. Ik zal een praktisch voorbeeld nemen. Als we op huisbezoek komen en we komen bij mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dan gaan we niet hoten, intellectueel kopie-kopie niveau zitten praten van... U moet nou toch eens echt naar de kerk komen. Hè? Met zo'n hoogmoedig tientje, nee. Dan proberen we op het niveau van het hart en van de ziel de mensen warm te maken. En te zeggen, kom nou toch, ga met ons en doe als wij. En hou het liefst, wees niet tevreden met één keer. Want het is, ach, in die hele lange week van 7x24 uur, wat zijn 2 kerkdiensten. Heerlijk om onder het woord van God te worden gevoed, eten en drinken te krijgen. Voor onze hobby's hebben we uren over. Wat zijn 2 kerkdiensten, mensen? Niet, dan ben je een grote zondaar als je dingen niet doet. Maar wij vermanen u, hoe zegt Paulus dat in Handelingen 20, met tranen. Wij binden u op het hart, wij leggen het u op uw ziel alsjeblieft. Wees niet tevreden met een oppervlakkige levensgang. Jaag naar meer en vraag naar meer. De Heere God is zo ontzaglijk rijk voor ons. Zouden wij niet daarin rijk willen worden? Wij bewegen u, daar zit bewogenheid in, tot het geloof. Niet wij dwingen u hardhandig tot het geloof. Daar heeft God zijn eigen methode voor. Zo zijn die broeders nou bezig als het goed is. Zo zijn predikanten, ouderlingen en diakenen en bezoekbroeders in de weer. Wij zijn geen dagelijks bestuur. Wij dienen de Heere door zo onder u te arbeiden. En in ons en door ons heen trekt de Heere Jezus Christus u tot zich. Dat is het wonder wat daar geschiet. En dan verzoekt Paulus die gemeente, dan bidt hij die gemeente, erkent hen en schat hen veel of hoog in de liefde. Dat is toch ook wat? Dan moeten we eens goed kijken naar die banken daar vooraan. Daar zitten de broeders en op de kansel. Dat is toch ook wat? Ja, 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 zeggen ze in Katwijk en in Thessaloniki en zeiden ze ook in Ter Aar. Ja, ja, zeker die. Nou, dominee, je moest eens weten wat voor een kerel dat is. En dan gaat het doopzeel open. In de oorlog, nou, nou. Nou en? Of, ach wat, moet ik mij laten gezeggen door zulke mannetjes? Door een winkelier of door een schoolmeester? Of door een visser of een boer? Man, je bent niet goed, snik. Moeten wij alles maar pikken wat zo'n kerkenraad over ons heen legt? Trouwens, waarom zou ik hen herkennen? Waarom zou ik ze hoog schatten in liefde? Het zijn toch gewone mensen met hun eigen wijsheid. Met hun eigen wijsheid. En hun eigen falen en feilen. Met hun domheid wellicht. Misschien doe ik het wel veel beter. Misschien kan ik het wel veel beter. Zo denken veel mensen in de gemeente. Ze zeggen het niet allemaal. En u hebt haast altijd gelijk als het over die mensen gaat die wij zijn. Gewone, beperkte mensen met onze eigen karaktergebreken. Met onze eigen verkeerdheden, met onze eigen toestanden en onze eigen beleving. Maar de Heere God vraagt u vanmorgen niet om ons te respecteren en in liefde hoog te houden om onszelf. Mens, dan zou ik hard naar huis lopen. Alsjeblieft niet. Daar is geen enkele reden voor. De reden die de Heere God ons aangeeft is om huns werks wil. Beseffen we dat nog vandaag de dag? Wie er ook in dat ambt staat, dat doet niet ter zake. Maar om huns werks wil. Kijkt u nog maar eens goed vanmorgen. Al die mannetjes uit het stof verrezen. Gewone mannetjes. Met hun sympathieke en hun onsympathieke kanten. Met hun positieve en hun negatieve dingen. En bedenk dan telkens weer. Niet wat van hun is. Want dat is zo makkelijk om over mensen te vallen. Maar bedenk wat hun werk is. Voorstander zijn. In de Heere, Paulus schrijft aan die gemeente van Korinthe ergens. Als Timotheus tot u komt. Zorg dan, dan zeg ik het even in mijn eigen woorden. Dat hij zonder angst kan arbeiden. Laat hem alsjeblieft niet schrikken. Want hij doet het zo aardig. Nee, dat zegt hij niet. Want hij doet het werk des Heeren. Net als ik. Helpt hem voort met vrede. Dat is belangrijk. Het is Gods werk door ons heen. En dat moet ons verootmoedigen, broeders. Door ons heen. Als Maarten Luther gepreekt heeft, dat heb ik maar overgenomen. En dan gaat hij die kansel af. Dan slaakt hij een zucht van verlichting. Dan zegt hij, Heere God, ik ben eraf. Het is uw werk, het is uw woord. Het ligt nu op uw rug. Ze zijn uw zaak. Wij werken Gods werk. Ja, een gebed, tweevoudig gebed tot de gemeente. Natuurlijk hoeven wij het niet altijd met elkaar eens te zijn. Dat is trouwens onmogelijk. Natuurlijk hoeft u het niet met al de kerkenraadsleden eens te zijn. Maar God vraagt wederzijdse achting. In het bijzonder voor hen die in het ambt staan. Knechten van de Heere. En daarom houd onder hun leiding en omwille van hun werk vrede onder elkander. Dat is het eerste gebed tot de gemeente. En dan wendt hij zich tot de broeders in het bijzonder. De ambtsdragers. De kruiers van het evangelie. Die als het ware met een kruiwagen door de gemeente gaan. En dan bindt hij ze vier dingen op het hart. Ik kan op alle vier niet even uitgebreid ingaan. Maar ik wil op alle vier toch even de kern proberen aan te wijzen. Vermaand de ongeregelde. Of wijst de ongeregelde terecht. Daar staat een woord dat hij haalt uit de wereld van de militaire dienst. De soldatenwereld. Letterlijk staat er. Zorg dat degenen die uit het gelid raken. Zo'n kolonne, weet u wel. Die liepen dan met een rijen van 10 breed, laat ik maar zeggen. En 100 lang. Als er nou eentje uit het gelid raakt. Zorg dat die weer in het gelid komt. Dat zijn degenen in de gemeente die ernaast raken. Op zedelijk gebied. Die ernaast raken door een overmatig drankgebruik. Die ernaast raken door de kerkgang te laten verslonzen. Die ernaast raken door steeds maar vromer te willen wezen en hun eigen gewichtig doenerij de nadruk te geven. Broeders, het is onze taak om zulke gemeenteleden in het gelid te houden, te brengen. Vertroost de kleinmoedigen. Ook daar staat weer zo'n woord wat zowel gekozen is door Paulus. Letterlijk staat er in het Grieks de kortademigen. Of nog beter vertaald, de lafhartigen. En als je het nog in een woord zou willen vatten wat wij goed begrijpen, de heetgebakerden. Die mensen die als er iets gebeurt in een gemeente bij het minste of geringste van slag zijn. Die maar kort adem hebben. Weinig geduld. Je ziet ze als ware voor je, dat aanmechtige volk. En als er iets gebeurt, of als iemand iets verkeerds zegt. Of als iemand iets schrijft wat niet helemaal bevalt. Dan staan ze gelijk op de achterste benen. Dan halen ze niet eens eerst eens diep adem. Nee, dan vliegt het eruit. Zie je nou wel? Heb ik het niet gezegd? Dat kan niet. Ik geef geen cent meer aan de kerk. Ik zet geen voet meer in de kerk. En die en die. Zulke mensen kent iedere gemeente. Die moeten wij vertroosten. Die kortademigen. Letterlijk staat daar op beuren. Je moet er als het ware heel dichtbij gaan staan en ze vriendelijk toespreken. Je moet ze leren ademhalen, joh. Kalmpjes aan. Haal nou eens adem. Leer nou eens dat heetgebakerde wat te relativeren, terug te brengen. Opdat ze mee blijven lopen in de stoet en niet overhaast afhaken. Ondersteunt de zwakken. Wat voor mensen zijn dat nou toch? Zwakken. Wel, het zijn hier niet de lichamelijk zwakken in de eerste plaats. Of de materieel zwakken. Paulus die richt zich heel in het bijzonder de zwakken in de gemeente van Christus. Die weinig geloofskracht bezitten. Mensen waarvan je moet zeggen dat ze weinig geestelijke weerstand hebben. Door gebrek aan kennis vaak. Gelovigen die bijvoorbeeld licht beïnvloed worden op moreel terrein in het bijzonder. Ik denk aan het christelijke huwelijk. Best. Maar als je weinig kennis hebt van de Bijbel en van wat God wil. Ja, wat is er nou eigenlijk toch tegen samenwonen, dominee? Wat heb je daar toch tegen? Is dat nou zo verkeerd? En euthanasie? En al die dingen. En abortus. Dat lijden is toch verschrikkelijk? Ja, natuurlijk. Kijk, zo te redeneren getuigt van zwakheid in de geest. Weinig geestelijke weerbaarheid. Dan moet je niet gelijk zeggen dat die mensen niet geloven. En dan moet je die mensen niet gelijk veroordelen. Zo heb ik dat ook in dat stukje van mijzelf over dat samenwonen nooit bedoeld. Nee, daar moet je voor opkomen. Je moet die mensen niet stijven in hun zwakte door te zeggen, nou ja, laat maar, ik trouw ze wel. Nee, ondersteunen, dat wil zeggen, je moet ze weerbaar maken. Je moet ze met geduld en liefde proberen de woorden van de Heere God duidelijk te maken. Ze uit te leggen waarom dat nou verkeerd is. En waarom de Heere God ook op dat huwelijk zo enorm gebrand is, als ik het zo mag zeggen. En dat de Heere God dat echt heel erg vindt. We moeten proberen die mensen zo bij dat woord te brengen, al ondersteunend, links en rechts, dat ze de woorden van de Heere God van lieverlee gaan verstaan en dat ze gaan ontdekken, ik ben op de verkeerde weg. En zodra iemand dat ontdekt, al hebben ze dan 10 jaar samen gewoond, als ze zeggen, dominee, het is verkeerd. Uiteraard zijn ze dan hartelijk welkom in Gods huis en vooral op hun trouwdag. Maar dat is vanzelfsprekend. Kijk, gebrek aan geestkracht moet je niet veroordelen. Dat moeten we proberen aan te brengen, bij te brengen. We moeten ze niet laten vastlopen in hun zwakheid. Je kunt niet de mensen stijven in hun zonde, voor hen opkomen. We mogen ze niet loslaten, maar ze in liefde opleiden. Ik heb een Engelse vertaling gelezen die zegt bij dit vers, put your arms around them, bij die zwakken. Leg je armen om hen heen. En dan het laatste, zijt langmoedig jegens allen. En dat is misschien wel de moeilijkste les die wij ambtsdragers moeten leren. Het Griekse woordje staat hier makrotumeite prospero. Pantas. Nou, macro. Allen, dat is duidelijk. Iedereen. Al die verschillende mensen met die verschillende verledens. Met die verschillende karakters. Met die verschillende tradities. Met die verschillende geloofsbelevingen. Zijt langmoedig jegens allen. Dat is moeilijk. Dat begrijpt u toch wel, gemeente, dat dat wel eens moeilijk is voor ons. Arbeiders in de wijngaard moeten daar macrotumia mee hebben. En toch is het ook tegelijk een opdracht voor ons zo vol. Vol heerlijkheid. Het is zo'n machtig woord. 3 beelden om dat woord uit te leggen. Daar is iemand chronisch ziek. Misschien wel een ernstige vorm, stel u voor, van kanker. De dokter heeft gezegd, naar de mens is beterschap onmogelijk. U bent ten dode opgeschreven. En toch komt die dokter elke dag even kijken. Trouw, volhardend. En hij behandelt ze alsof ze bij wijze van spreken elk moment weer genezen zouden kunnen worden. Zo'n dokter nu heeft grote macrotumia. Daar ligt een soldaat in het veld, op het oefenterrein of in de oorlog. Hij krijgt de ene ontbering na de andere te verwerken. Kou en honger en heimwee. Pijn voor wonden misschien, maar hij draagt en verdraagt ze dapper. Hij gaat door tot het doel is bereikt. Zo'n man heeft grote macrotumia. Socrates heeft het over de strijd van het leven. The struggle for life. Hij zegt dan, ziet u die zwemmer in de zee liggen? Waar hij precies is, weet hij vaak niet meer als hij al uren zwemt. Hoe lang hij erin ligt, weet hij vaak niet meer. Waar de kust is, dat weet die zwemmer niet meer. Denkt u maar aan de kanaalzwemmers. Hoe het weer wordt, weet hij niet. Hoe lang hij nog te gaan, weet hij niet. Hoe lang hij het nog volhoudt, hij weet het niet. Maar hij gaat maar door. In diezelfde strakke regelmaat. Dat komt omdat die zwemmer grote macrotumia heeft. En zo kan ik nog wel tientallen beelden opnoemen. Macro betekent letterlijk niet alleen maar dat grote winkelbedrijf. De macro, met die beroemde pasjes. Macro betekent enorm, groot, geweldig, reusachtig. En tumia betekent bewogenheid, leven, geest, geestkracht. Wij hebben dat vertaald met langmoedigheid. Hebt geweldige bewogenheid en geestkracht jegens allen. Wat een opdracht, broeders. Nog eens even heel kort samenvatten. Houd de gemeente in het gelid. Relativeer de heetgebakerden, de kortademigen. Maak de kleintjes in het geloof geestelijk weerbaar. Hebt een reusachtige bewogenheid en geestkracht jegens allen. Wat een opdracht. En als ik dan naar mezelf kijk, dan zou ik eigenlijk willen zeggen, zullen we er maar mee stoppen? Zullen we er maar mee stoppen? Zullen we maar weglopen? Zullen we hard weglopen? Ik ga vissen, zegt Petrus. Ik ga in de fut. En Jona doet dat. En Jeremia doet het. Ik stop ermee. Zullen wij het ook maar doen? Wie is tot die dingen bekwaam? Wie kan zo ambtsdrager zijn? U? Ik niet. Oh, je hebt er altijd bij die vinden dat ze een goede ambtsdrager zijn of een goede dominee. Maar ja, dan zijn we de Heer Jezus wel uit het oog verloren. Ten diepste zijn we allemaal onnutte dienstknechten. Wij kunnen dat niet. Laten we maar gewoon blijven. En onze handjes vouwen elke dag. En onze knietjes buigen en bidden om de Heilige Geest. Zijn drijving en zijn leiding. Want het behaagt hem om zulke onbekwame mensen als wij zijn te gebruiken. En daarom dat prachtige slotgedeelte. Die u roept is getrouw. Dat is mijn houvast. Broeders, hou vast. Hou vast. Die u roept is getrouw. Die het ook doen zal door ons heen. Onbegrijpelijk wonder. Heren, we kunnen er niet bij. Maar het is wel waar. En daarom gaan we daar ook biddend om zingen. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. Opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ons ware wijsheid leert. Psalm 119, de versen 9 en 17. Amen.